Ja, welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van Leiden met een leeg hoofd. Mijn naam is Casper Jones en vandaag spreek ik Jan Rodenburg. Jan heb ik een jaar geleden zo ongeveer leren kennen via mijn rol als notaris. En vandaag spreek ik hem hier in Amsterdam bij hem thuis. Welkom Jan.
Ja, Casper, dankjewel en welkom hier.
Ja, het is mooi om hier te zijn. Voor mij, ik kijk een beetje rond, maar het roept bij mij wel veel herinneringen op. Ik heb zelf ook in Amsterdam gewoond een aantal jaar. Een beetje in een soort vergelijkbare setting. Ook 2 hoog of 3 hoog. Hoe hoog zijn we hier?
Ja, we zijn hier 2 hoog en 3 hoog slapen we. Ja. Maar misschien ook vergelijking in dat hier de luiers nog over de waslijn hangen. En het speelgoed in alle hoeken ligt.
Ja, precies. En ik zag ook inderdaad het hekje voor de trap. En dan... Als ik dat zie, dan word ik allemaal helemaal nerveus dat mijn kinderen er vanaf vallen. Nou, mijn kinderen zijn inmiddels op een leeftijd waarop het niet meer gebeurt. Maar die van jou zijn nog jong, hè?
Ja, 3 en 1 jaar oud nu.
Ja, ja. Dus het hekje is wel echt nodig.
Ja, bij die van 3 niet meer echt. Die is er wel echt aan gewend. En bij die Iva, de meisje van 1, die is gisteren voor het eerst losgelopen. Dus dat was een mooi, bijzonder moment. Dus daar gaat het hekje nu nodig worden, ja.
Ja, precies. Precies. Ja, het is ook een hele steile trap. Dus,
Ja, dat zeggen veel mensen. Ja. Dat kijken wij niet meer van op.
Hey, en het is hier midden in de pijp. En woon je hier al lang?
Ja, nu bijna 10 jaar.
Oh ja. Bevalt dus, goed?
Ja, heel goed nog. Ook echt verliefd geworden op het buurtje. De Albert Kuip is hier 1 straat achter. En ja, dus, dit is wel een beetje een kleine oase. Deze straat is wel een beetje een oase. Maar toch zo in de drukte. En het beviel toen al heel goed. Toen was ik nog vrijgezel. Toen was het meer op de horeca gericht. En daarna met Jitta. Dus ook nog steeds. We hadden meer restaurants. En nu met de kinderen is het meer speeltuinen en koffietentjes. En dat is nog steeds. Blijft maar aantrekken.
Ja, mooi. Ja, toen wij ons eerste kind kregen in Amsterdam. Op een gegeven moment na een half jaar. Waren we er zelf een beetje klaar mee. We zochten wat meer op zoek naar wat meer ruimte. Wat meer, misschien wel comfort, denk ik. In ieder geval. Maar voor jullie is dat dus een andere beleving, zou maar te zeggen.
Ja, en kijk, we krijgen deze vraag nu al, denk ik al. Jit is in 2014 bij mij komen wonen. Dus vanaf toen kwam al de vraag van, oké, wanneer gaan jullie weg? En ook veel van de buren hier. Dit is ook wel echt een beetje een dorpsbuurtje. We kennen echt veel buren. En de grap is, je hebt een soort verdeling tussen de benedenwoningen en de bovenwoningen. De benedenwoningen die wonen er vaak wat langer. Maar toen kwam die vraag, oké, wanneer gaan jullie weg? En hoe zit dat dan allemaal? En helemaal toen Kai geboren werd 3 jaar geleden, toen was het gelijk. Toen had iedereen zoiets van, oké, nu zullen ze binnenkort wel weg zijn. Ik probeer heel erg... Rationeel gezien zou het heel logisch zijn om weg te zijn. Alleen, ja, dat voelt dus nog niet zo. En ik heb wel eens het idee van, ik wil ook meer rust en meer ruimte. En Jit ook wel, van dan zouden we iets buiten een grotere stad willen wonen of zo. Maar ja, er is iets wat ons er allebei nog van weerhoudt. En ook mij er zeker nog van weerhoudt om die stap te zetten. Dus dat probeer ik eigenlijk nog steeds maar een beetje te volgen. Misschien praat ik het ook wel helemaal goed voor mezelf de hele tijd. Maar veel mensen die ik spreek, die wel die move gemaakt hebben. Ja, als ik dan met ze praat, dan is het toch vaak weer het eerste wat ze zeggen van, ja, het is wel leuk, maar het is geen Amsterdam. Of er komen allemaal een hoop maren. En toen dacht ik, ja, zolang ik die maren ook nog heb, moet ik dat misschien nog maar niet doen.
Nou, maar je zegt wel iets moois. Hè? In ieder geval in het kader van deze podcast, Leiden met een leeg hoofd. Van je zegt, je gevoel is nog niet zo ver. Of misschien komt het nooit zo ver. Maar het voelt nog, zeg maar, alsof... Het voelt van, het is goed zo. Dus ja. Waarom zou ik dat veranderen?
Ja.
En voor Jitta, je vrouw, dus blijkbaar ook.
Ja, ja, dat één. En het tweede is ook, ik heb wel een soort van ideaal plaatje in mijn hoofd. Dus ik heb ook zoiets van, oké, maar blijkbaar ben ik daar dus nu nog niet aan toe dat op mijn pad aan het komt.
Ja, nee, maar ja, dat komt vanzelf dan, hè?
Ja, precies. Ja, of niet. En dan is dat ook oké. Dus, ja. Maar ja, we zitten hier heel comfortabel. En het is een ander ding... wat ook is, dit helpt ons ook om wel echt een leeg hoofd letterlijk te houden. Want het is hier heel klein. Boven zijn ook nog eens allemaal schuine wanden. Dus ja, we kunnen ook niet zoveel spullen verzamelen. Dus het is wel, dat helpt ons ook om wel op dat gebied heel leeg en heel puur te blijven. En dat vind ik ook wel een mooie.
Een mooie, ja. Want inderdaad, vaak hoe meer ruimte, hoe meer spullen.
Dat ja, precies. En helemaal met kindjes krijg je toch een heel ander huishouden. Met ook heel veel meer andere spullen. Dus dat heeft ons ook weer helemaal, niet zozeer gedwongen. Maar het helpt ons steeds om weer alles te beoordelen van, oké, is dit iets wat we nog nodig hebben? En waarom hebben we dit nog nodig? En ja, dat creëert ook wel heel veel ruimte. Letterlijk, maar ook met name in onze hoofden.
Ja, mooi. Dus, ja, en die want we hebben wat gemeen. Hè? We hebben allebei, zijn we op sabbatical.
Yes.
Sinds wanneer ben jij op sabbatical?
Mei, juni ongeveer.
Oh ja, ik in juni. En jij noemt het, hoe noem jij het? Een sabbatical?
Ik noem het een open-ended sabbatical.
Een open-ended sabbatical. Nou, supermooi natuurlijk. En hoe bevalt dat?
Ja, dat bevalt eigenlijk heel goed. Helemaal in deze fase met kleine kindjes. En ik ben ook in een soort van, ja, best wel in transitie nog steeds. Dus dat bevalt heel goed. Bij tijd en wijle is het ook heel onzeker. En dan helemaal als ik een paar nachten of een paar weken slechter slaap, dan krijg ik zoiets van, oh ja, ik moet wat doen met mijn leven. Dus dan ga ik weer to-do-lijsten maken en om me heen kijken. En dan slaap ik weer wat meer en dan word ik weer wat rustiger. En dan denk ik, nee, ik hoef eigenlijk helemaal niks te doen. Het is wel even goed zo.
En in deze fase doe je dan wel meer, zeg maar, wat innerlijk werk voor je gevoel? Of gaat dat vanzelf?
Ja, juist veel innerlijk werk. Ik ben een paar maanden geleden ook op een Vipassana geweest.
Ik sprak je toen daarna, een dag daarna.
Ja.
En jij was echt een soort tantalizing. Ja. Over al je cellen helemaal.
Begeisterd was ik.
Ja, niet normaal.
Ik kon niet stoppen met praten. Ik heb zoveel gepraat in die weken daarna. Ja.
En even voor de luisteraars, wat is Vipassana precies?
Ja, dat is een meditatietechniek. En tijdens een Vipassana-retreat ga je ruim 10 dagen in stilte. Dus je doet het wel met andere mensen, maar je kijkt die mensen in principe niet aan en je praat ook niet met ze. Je leest niet. En je per dag ga je ruim 10 uur mediteren. Dat creëert zoveel leegte. En het is ook al door geen contact te hebben, wordt het hoofd echt stil.
Maar 10 uur per dag? Ja, dat is wel heftig.
Ja, het was het.
Lijkt me ook fysiek heftig, even nog los van het mentale.
Ja, dat is het ook. Maar dat fysieke was bij mij uiteindelijk ook de doorgang naar echt de Vipassana meditatie, naar echt stilte creëren. En ook dan komen er allerlei, het zijn fysieke sensaties die dan letterlijk uit het lijf trillen. Dus dat was ook soort van nodig. Het is het moeilijkste wat ik heb gedaan. Echt een van de, het is wel echt het moeilijkste in mijn leven wat ik heb gedaan. Maar ook absoluut het wel een van de mooiste dingen die ik heb gedaan.
Hey, want voelde je ook echt veel pijn in je lijf?
Ja, heel erg. Ja. Gewoon, de grap is, pijn en het brein en fysieke pijn, dat ligt zo dicht bij elkaar. Want het waren allemaal dingen in het hoofd waar ik mee bezig werd. En dat leidde uiteindelijk tot fysieke pijn. En totdat ik dat doorkreeg van, hey, ik kan bij deze pijn blijven en dan gaat het weer weg. Dat was eigenlijk de opening van, hey, zo werkt het dus. Niet dat nu daarmee in één keer dat dit de sleutel van Vipassana is. Alleen voor mij was het van, hey, ik kan er dus bij blijven. En als ik erbij blijf, dan trilt het uit mijn lichaam. En dat was een opening naar, wow, er zit zoveel vast in mijn lijf. Dat op een gegeven moment liep ik daar dat ik dacht van, oh ja, dit is dus lopen. Van, had ik echt het gevoel dat ik weer voor het eerst leerde lopen als het ware. En dat ik daarvoor altijd soort van verkrampt aan het rondstappen was. En dat mijn vingers helemaal loskwamen. Ja, zo fysiek werd het dus.
Ja, je kan me nog herinneren dat je echt letterlijk voor je gevoel echt een soort jas had uitgedaan.
Ja, zeker. Ja. En heel veel inzichten gekregen over hoe ik was en ten opzichte van de wereld. En ook hoe echt de wereld voor mij werkt. En hoe ik daarmee omgaan. En wat,
ja, bizar. En 10 dagen. En op welke dag kwam dan voor je gevoel de doorbraak?
Elke dag. Vanaf dag 4 elke dag. En dan elke dag ook weer een keer van, oh ja, nee, dit is het toch helemaal niet. En ik ging, het gaat echt over pieken en door dalen.
Een soort rollercoaster.
Ja, heel erg. Maar elke dag steeds meer. En ja, het is ook met alle dingen waar ik de jaren of de maanden daarvoor mee bezig was geweest. Ja, het is haast Cruyffiaans van, je gaat het pas zien als je het door hebt. Dus ik had al die boeken, cursussen, alles wat ik had gedaan. Ja, daar ging ik bepaalde dingen pas echt begrijpen.
Ja.
Door het doorvoelen.
Ja, door te beleven.
Ja. Zonder dat ik daar dus iets voor deed. Maar alleen van, dat ik er was van, oh ja, dus zo zit dit. En wel een hele mooie...
10 dagen vind ik wel lang. En die... Hield iedereen het vol? Dus misschien ook een vraag.
Ja, ik denk dat er 40, 50 mensen waren. En er is uiteindelijk 1 iemand weggegaan. Dus dat...
Ja, mooi. En voel je dan een enorme band ook met die mensen na afloop? Of?
Met 1 iemand wel. Daar zat ik toevallig naast. En die had ik van tevoren echt maar wat ik 1 woord mee gewisseld. Met andere mensen ook weer helemaal niet. En de grap is, het voelen is heel zuiver. Ja, het waarnemen is heel zuiver na die 10 dagen. Want zoveel ruis weg is na 10 dagen stilte. Dat ik ook heel zuiver in... communicatie was met anderen, althans heel zuiver was in het voelen van of iemand zelf zuiver was in zijn of haar communicatie naar mij toe. En waarbij als dat dus niet zuiver was, dat voelde letterlijk als pijn op mijn borst. Dus iemand die helemaal een verhaal aan het vertellen, maar het was daaronder zat heel iets anders. Die wilde graag bij het gesprek komen en die begon heel druk een ander verhaal te vertellen. En dat was letterlijk... voelde dat als pijn op mijn borst. Van, dit klopt niet met elkaar.
Oh ja, mooi.
Ja, en dat zullen andere mensen dus ook hebben gehad met mijn communicatie. Maar dat was wel heel, heel mooi om mee te maken.
En heb je dat nog steeds?
Dat hele zuiver is er wel vanaf. Ik heb wel heel veel, het was echt wel life-changing. Dus ik heb er veel aan overgehouden. En ben ik veel rustiger. En echt wel een paar... dingen in de fundering van mijn bestaan verstevigd of veranderd. Dus dat heb ik er wel echt aan overgehouden.
Ja, of inzicht in gekregen.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja. Ja, bijzonder man. Ja. En dit was in België, geloof ik. Hè?
Nee, dit was in Nederland.
Of in Nederland. Ja. Oh, ja. Okay, ja.
Maar je kan het overal ter wereld doen. Dus,
ja, ik heb pas gekeken, maar het is wel heel druk. Hè? Het is heel, heel populair op het moment.
Ja, zeker. Maar, het is wel haalbaar. Ja. Helemaal als je alle tijd hebt en overal naartoe kan gaan. Dus niets meer houd je ervan.
Nee, zeker. En wat je al zei, is dat deze tijd krijg je ook wel eens de urge van... ik moet dingen doen.
Mm-hmm.
We hadden het er net al even over van... Ja, het is ook wel... voor een deel snap ik dat ook wel. Want vaak zit er ook een financiële prikkel achter om dingen te doen. Maar als dat er niet is of er is een buffertje zoals bij mij... Ja. Ja, dan heb ik dat even nu niet. Hè. Dus dat is... mag ik van mazzel spreken? Ik heb er ook hard voor gewerkt.
Ja.
maar ik herken dat wel. Dat we, en dat is misschien mijn eigen gevoeligheid of mijn eigen beperking. Maar ik ben er wel gevoelig voor dat we in een soort omgeving leven... waarin we altijd maar iets moeten doen of zo. Ik weet dat niet of dat vanuit mezelf komt... of dat ik dat oppik vanuit de omgeving. Dus dat is een beetje altijd de vraag die ik heb bij heel veel dingen, hoor.
Ja.
Misschien dat het gewoon uit mezelf komt... en dat ik gewoon dat nog niet helemaal wil aankijken...
Ja, of het is waarschijnlijk beide. En bij mij voelt het ook wel als beide. De grap is, ik had bij Breathe vaker last van... Daar werkte het eerste jaar werkte iedereen voor niets, omdat het was nog niks. Dus toen had ik wel een paar keer van die urges. Dat ik toen, het is gewoon een soort van overlevingsangsten. Is angst een heel groot woord, maar dus dan zaten we hier en dan zei ik met dit, oké, laten we weer een budgetje maken. Oh ja, nee, het klopt allemaal wel weer. Maar dat is allemaal het afgelopen jaar opgelost, dus dat heb ik niet meer echt. En ja, ik heb ook wel eens het idee van, dan vragen mensen, maar moet je dan niet werken of zo? En toen dacht ik, waarom moet je eigenlijk werken? Ik bedoel, ik snap dat uiteindelijk is er een soort financiële... drive. Dus, maar als die er op dit moment niet is, je bijdrage aan de maatschappij of aan de wereld, dat kan op een heleboel manieren. En op dit moment, ik zie het ook een beetje als soort voorbereiding op iets nieuws. En juist vanuit die rust en stilte kan pas voor mij kan pas echt iets gecreëerd worden. Dat heb ik nu al een paar keer meegemaakt, dat dat ook echt zo is. Omdat ja, als je vanuit een vaste, om het op werk te betrekken, als je vanuit een vaste positie weer iets nieuws gaat zoeken, dan ga je dat vaak op de bekende weg doen. Dus dan werk je alleen maar met known knowns. En als je op het moment dat je het helemaal loslaat, dan is er pas ruimte om ook voor unknown unknowns op je pad te laten komen. En dat zijn vaak de mooiste dingen. Dus ik ben in 2014, eind 2014 ben ik ooit gestopt bij een investeringsmaatschappij waar ik toen werkte. En ook met helemaal niets. Dus dat was zo eng om te doen. Om tot dat besluit te komen. Maar uiteindelijk had ik genoeg moed verzameld. Ook met hulp van anderen. Om dat besluit te nemen. Ja, en de vrijheid die toen kwam. En we gingen met z'n tweeën op reis. We zijn toen op wereldreis geweest. Maar ja, de dingen die toen op mijn pad kwamen. Ja, dat waren allemaal dingen. Daar was ik daar nooit op gekomen. Nou, dat heeft er ook toe geleid dat ik uiteindelijk een jaar in Afrika. In Oost-Afrika heb gewerkt. Ja, zoiets dat had ik nooit bedacht als ik vanuit die baan op zoek was gegaan naar een andere baan.
Nee, precies, precies.
Dus het is ook wel, ja, ik zie het ook wel echt vanuit deze stilte iets voorbij laten komen. Dat ja, ik ben echt heel benieuwd wat dat straks wel weer zou worden.
Ja, ik denk ook dat heel erg onderschat wordt, dat innerlijk werk. Hè? Want wat je, dat voel ik ook en dat zeg jij ook van, dat is nu heel veel ruimte om dat innerlijk werk wat meer voorrang en prioriteit te geven. En ik voel ook voor mezelf dat dat nu ook vooral de tijd daarvoor is. En de uiterlijke variant daarvan, dat volgt wel.
Ja.
En wat het is, weet ik ook niet. Weet jij ook niet. Hè? Dus dat, maar ja, je hebt er al ervaring mee. Ik nog niet in dat opzicht. Hè? Dat een Afrika op je pad kwam als het ware.
Ja. Ja,
maar er gaat iets op jouw pad komen.
Ja, zeker. Ja.
Hey, nog heel even ook voor de luisteraars, maar want jij komt uit de corporate finance wereld.
Ja, ja, ik heb lang als bij twee verschillende investeringsmaatschappijen gewerkt. De een volgde een beetje uit de ander, dat was met een aantal oud-collega's. Met heel veel plezier gedaan, het heb ik echt heel veel geleerd. Maar ja, toen, ja, bij de eerste had ik op een gegeven moment zoiets van, ja, het klopte niet meer helemaal. En ja, ik wist ook niet precies wat dat was. En ik ging dat toen in mezelf zoeken. En hoe komt dat nou? En dat was eigenlijk het begin van ja, het innerlijke werk. Ook al wist ik dat toen allemaal nog niet. En de wijsheid die ik daar nu op heb, die had ik toen allemaal nog lang niet. Dus dat ging allemaal een beetje met horten en stoten. En een paar keer tegen de muur aanlopen. En toen kwam ik op een gegeven moment bij een coach. En vanuit daar ben ik wat dingetjes gaan doen. En ja, toen verzamelde ik dus de moed om wat ik net zei, om ja, verder te kijken. Ik wist wel van, hey, hoe ik het merkte was van, ik ben altijd iemand die heel enthousiast uit zijn bed springt. Dat begon ik minder te hebben. En dat viel me op. Toen dacht ik, ja, daar moet ik dus iets mee. En toen wist ik eigenlijk ook al van, nou, ik moet hier misschien wel een keer weg. Maar dat waren zulke, ja, dat was zo'n mooie plek. En ik had er zo hard voor gewerkt om daar te komen. Dus dat vond ik heel erg eng. Maar ja, toen ik eenmaal die sprong in het diepe had genomen, toen was ja, dat was een hele leerzame ervaring.
Ja, cool. Hey, en toen een jaar Afrika. En toen, ja, ben je wel weer, zeg maar, wel weer de corporate finance ingegaan.
Ja, toen ben ik weer met een aantal oud-collega's. Die waren toen ook, die hadden zich losgemaakt en die vroegen van, heb je niet zin om bij ons te gaan beginnen? En het lonkte toch nog wel. Ik had dus nog wel iets van mijn oude. Van mijn oude drive, of dat nou op status was, of zelfvoorzienendheid of financiële onafhankelijkheid. Zo'n soort drive zat daar wel achter. Die had ik nog wel steeds iets. Dus, en dit was een, ja, het was een kans die was te mooi om waar te zijn. Dus dat moest ik doen. En ik kon daar ook heel veel. Ik had ook echt het gevoel van, hey, ik kan daar nu ook dingen in doen die ik heel erg belangrijk vond. En dat was, zat toen op cultuur en teamontwikkeling. En in Afrika heb ik echt wel het verantwoord investeren gen opgepikt. Want ik heb daar een jaar bij een safari operator gewerkt. Die daar heel erg mee bezig was door al die kampen zelfvoorzienend te maken. En ja, en daar had ik geleerd van, dit is eigenlijk één, het is heel logisch. Twee, het is zo simpel om je kleine stapjes in te zetten. En het geeft dus zoveel energie om dat te doen. Als voorbeeld, ik zat in Tanzania. Nou, dat is best een groot land met veel mensen. Maar het maakte eigenlijk niet uit waar in Tanzania ik was. Als mensen hoorden van, hey, dat ik voor Azilia werkte. Ja, dan kreeg ik gewoon hun telefoonnummer en de vraag van, als er jullie een baan hebben, wil je mij bellen? Want ik wil heel graag bij jullie werken. Toen dacht ik, ja, eigenlijk als elke werkgever wil je dit toch?
Ja.
Dat jij zo bekend staat dat mensen graag, heel graag bij je zouden willen werken. Dus ja, dat was wel dat was een hele toffe ervaring. Toen dacht ik, hey, ik wil ook gaan proberen om dat... Om dat in het investeringswezen ook wat in te vullen.
Ja, want dat Azilia heette dat?
Ja.
Ja, dat denk je, want ze hadden dus een hele goede naam.
Ja.
Maar ook, is dat ook omdat ze hun purpose heel helder hadden?
Of? Ja, maar zonder dat ze ermee bezig waren om hun purpose heel helder te hebben. Dus die mannen zijn dat ooit gestart vanuit echt wel een... echt van het buikgevoel. Met echt wel het gevoel van, hey, toerisme is wel de manier om hier de natuur uiteindelijk te conserveren. Dus dat zorgt ervoor dat iedereen een soort... Dat purpose, dat zit daar. Ja, dat
zit er gewoon in. Ja,
zit er makkelijker in.
Ik denk ook dat purpose leef je, dat ben je.
Ja.
En in een westerse cultuur, en als ik naar mezelf kijk, ging ik dan heel lang nadenken over het purpose van mijn bedrijf. Nou, dan weet je het al, dan zit je op het verkeerde spoor.
Ja, ja, terwijl ik ook bij het laatste bedrijf waar ik werkte, toen we daarmee echt mee bezig gingen met verantwoord investeren. Van oké, wat is dat nou en hoe ga je dan dat nou doen? En dan kan je allemaal mooie ESG-variabelen gaan invullen en uitrekenen. Maar wat is het nou uiteindelijk? En toen kwamen we er ook op van, voor elk bedrijf kan je best wel makkelijk pinpointen van, oké, als wij nou iets willen doen in Healing the Planet of Healing the Society. Zo noemden we het toen overigens niet. Maar ja, je kan dat best wel helder formuleren. En iedereen weet dat eigenlijk ook wel. En wat kan je dan elk jaar een paar initiatieven doen om die kant op te gaan? Dat is het eigenlijk. Alleen, ja, we hebben met hier inderdaad in deze maatschappij met z'n allen zijn we zo bezig om, oké, hoe gaan we de winst zo hoog mogelijk houden? Of... ja, dat daar een soort van geen tijd voor is. Of ja, dat of geen ruimte. Of dat, ja, dat mensen het niet kunnen zien of niet willen zien.
Ja, dus, ik heb het idee dat we gewoon een beetje gevangen zitten in onze eigen concepten.
Nou.
Dat we iets bedenken. En dan, ik vertelde jou net inderdaad, ik ben met deze podcastreeks begonnen om gewoon mensen te spreken die mij inspireren. En vooral in mijn notariële baan. En nu een aantal podcasts verder merk ik dat ik eigenlijk al een soort concept ervan het maken ben. En daar betrap ik mezelf dan ook gelukkig op. En dan kan ik bijsturen. Kan ik denken, nee, weer even terug naar de basis. Dat is een hele, hele kleine schaal, zomaar te zeggen. Ja. Maar ik denk dat dit op grotere schaal absoluut ook gebeurt. Dat veel ondernemingen absoluut beginnen vanuit een hele mooie purpose. Of een heel mooi, misschien helemaal niet, gewoon meer een drang van, oké, ik zie dit in de wereld gebeuren. Dat kan anders, dat kan beter. Maar naarmate het dan groter wordt of gaat groeien, dat er andere belangen bij komen, dat je eigenlijk steeds meer in het hoofd gaat, als het ware.
Ja.
En dat dan eigenlijk een stukje puurheid weggaat.
Ja. Ja, op een gegeven moment zijn er zoveel afhankelijkheden van elkaar, dat het dat de meest logische en ook de meest makkelijke manier is om te doen wat altijd al gedaan is. En misschien wat verder weg te komen van de vraag van, oké, maar waarom doen we dit eigenlijk ook alweer? Dus... ja, en daar kwam ik ook steeds meer bij. En hoe meer ik bezig was met team, dus met niet het per se team ontwikkelen, maar personen helpen te worden wie ze zijn. En ook bezig te zijn met gewoon echt de basisvraag van voor bedrijven van oké, waar doen we het voor en wat doen we, ja, wat moeten we daarvoor doen? Dat ik dacht van, hey, weet je, dit is niet meer mijn plek. Ik moet deze vragen voor mezelf gaan beantwoorden. Op de manier hoe ik denk dat ik dit moet gaan doen.
Ja. En toen ben je, want dat bedrijf heette Torx, hè?
Ja, klopt.
Die ene laatste bedrijf. Toen ben je nog een jaar bij Breathe geweest.
Ja, dat kwam toen ineens op mijn pad. Dus ook weer, ik was gestopt zonder ook maar iets. Toen begon net corona, dus dat was een hele gekke tijd. En dat ging eigenlijk heel goed. En ik werd echt binnen een paar weken werd ik toevallig via gekoppeld aan Roland Slot, oprichter van Breathe. En dat klikte wel. En toen kwam er een groepje bij elkaar. En die gingen dan gingen we dat met z'n allen gingen we dat opzetten. En dat draaide heel erg om, wat is nou purpose? Dus dan heb ik een soort snelcursus verdiepen in purpose gedaan. Ja, en daarmee vielen heel veel dingen op hun plek. Dus al die, ja, die nudges die ik in het verleden had gekregen, die ging ik steeds meer begrijpen van, ah ja, dat zat er dus achter. En dat had ik voor mezelf nog niet helder van waarom ik de dingen deed die ik deed. Omdat ik die vraag dus, dat purpose nog niet helemaal helder had. Of althans, één ding ging ik wel begrijpen waarom ik het vroeger allemaal wel deed, was omdat ik een heel duidelijk purpose had van, ik wil een soort mannetje worden of zo. Maar ja, hoe meer ik met mezelf ging werken, hoe meer dat wegging. En ja, daar kwam iets anders voor terug. En wat dat precies is, dat weet ik ook nog niet. Maar het was in ieder geval niet meer dat. Dus dat leidde er dan toe van, hey, ik moet wat anders gaan doen. Met breathe, met purpose werken, dat heeft heel veel deuren geopend. Nou, dat is ook uiteindelijk de reden waarom wij hier, samen zitten.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, zeker. Maar ik denk wat jij wel mooi zegt, hè, je zei net van, ja, ik weet het nog niet precies, maar ik denk dat dat ook een onderdeel is van het niet weten, zeg maar, is een onderdeel van het omarmen van wie je bent.
Ja.
Toch? Ja, want ja, ik weet het ook niet precies. Uiteraard, niemand weet het, want dat is het mysterie als het ware. En ik denk als je dat kan omarmen. En je zei net van, met het Vipassana kan je bij de pijn blijven. Maar als je bij deze vraag kan blijven en het gewoon laat zijn, dan geef je jezelf de tijd om het te rijpen en het meer te ontdekken. Ja. Dat is misschien wel de fase waar we nu in zitten ook weer, als een vervolgstap daarin te maken.
Ja, dat. En ik denk ook vaak dat de angst voor het niet weten ervoor zorgt dat je je weer heel snel vast gaat grijpen aan het volgende. Of juist aan hetgeen wat je hebt, om maar niet die angst te hoeven voelen. En vaak als je dat er gewoon laat zijn, als je die vraag er dus laat zijn, dan blijkt dat helemaal niet zo heftig te zijn. En dan komt er dus juist ruimte voor het volgende, voor het nieuwe of voor hetgeen wat moet komen.
Ja. Ja, en denk je dat die vraag, zeg maar, het te laten zijn en even niet ergens aan vastgrijpen, dat het eigenlijk misschien dat te maken heeft ook met de angst voor de dood uiteindelijk? Want je wil, althans als ik naar mezelf kijk, voorheen zeker, wilde ik altijd, ik wilde iets zijn of ik wilde in relatie staan tot iets en het begrijpen. En nu ik dat steeds meer loslaat, het voelt voor mij ook echt wel deze fase als, is maar surrender, als overgave. Maar ook, ja, ik heb geen idee hoe doodgaan voelt, maar het voelt ergens ook als doodgaan of zo.
Ja. Ja, schappig. Ik moet nu denken, wat nu opkomt is Otto Scharmer over met Theory U. Die noemt dat ook die angst om te laten zijn, dat noemt hij ook een vorm van doodgaan volgens mij.
Oké, ja. Ja.
Ja. Ja, misschien is dat ook wel zo. Maar misschien noemen wij het doodgaan, maar is het dus helemaal geen doodgaan? Maar is het inderdaad het oude loslaten om het nieuwe te laten zijn? Ja, dat is een vorm van.
Het is een. Ja. Kijk, sommige mensen, of ook filosofen en zo, die zeggen eigenlijk de angst die onder alle angsten zit eigenlijk de angst om
dood
te gaan.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja.
En ik vind het wel grappig dat Spinoza die bijvoorbeeld zegt van je hebt zeg maar licht. En donkerte is het ontbreken van licht. Ja. Dus donkerte is niks. Want dat is eigenlijk hetzelfde, en vertaal ik het even, dat zei Spinoza niet, maar je hebt een gehaktbal en je hebt geen gehaktbal. Ja, het feit dat je geen gehaktbal hebt, ja, is eigenlijk niks. Maar als je dat nou zegt, maar je hebt leven en je hebt geen leven, ja, dat is dus niks. Dus misschien maken we ons ook heel erg angstig voor niks.
Ja, precies. Ja, en dan kan je ook nog weer de vraag stellen van, zit daarachter niet gewoon het licht als het ware. Dus dan zijn die twee, die dualiteit, die is er, dat is ook alleen maar omdat wij dat bedacht hebben, dat die dualiteit er is. Want daaronder zit het ene wat helemaal niets met dualiteit meer te maken heeft.
Nee, precies.
Ja.
En daarover gesproken, jij bent ook iemand die goed energie kan voelen, steeds beter. Ik ook. Als ik in die modus zit, of het was steeds meer, is dat gewoon eigenlijk het uitgangspunt, de default. Dan ervaar ik ook helemaal geen dualiteit.
Nou,
ken je dat?
Ja, dat is een beetje als je dus in het moment bent, dan is het er gewoon. Dus ja, zeker. En ik ervaar ook heel vaak dat ik weer uit het moment ga.
O, zeker, ja.
Maar dat is al endlessly veel beter dan nooit in het moment zijn. Dus dat voelt wel zo. Ja, ik moet zeggen, ik ben toevallig nu een boek aan het lezen dat heet I Am Dead. En een van die dingen die daarin stonden, wat ik toevallig gisteren las, was: ja, als je met de aarde meebeweegt, dan is er dus donker en licht. Maar als je voor de zon staat, dan is het licht er altijd.
Ja, ja, dus dat precies. Is
ook wel weer een beetje. Ja,
ja, ja, klopt.
Ja.
Mooi. Ja, en als je voor de zon staat, dan is het nog wel donker te maar naar achter je.
Ja, precies. Ja.
Als je niet weggefikt wordt.
Ja,
ja, precies.
Dat is ook nog weer, ja.
Maar is dat dan misschien wel niet... Kijk, als je in het nu kan leven, echt in het nu, dan ervaar je non-dualiteit.
Ja, maar ja, of grijp je niet vast aan de dualiteit die er dan op dat moment is. Dus dan, als dat er is, dan ja, metaforisch, dan waait dat of als een boom door je, of waait het als een wind door de boom heen, omdat jij die boom bent. Of ik ben zelf bezig met een soort metafoor over een stemvork, dan trilt dat er gewoon, trilt dat eruit op het moment dat dat er is. Ik denk juist dat wij, ja, ik denk helemaal, ik heb twee spirituele leermeesters om me heen, eentje van 1 en eentje van 3, die heel goed zijn in dingen niet oppikken. Of als ze worden gevat door iets wat dualiteit is, wat een soort van pijn veroorzaakt, om dat er direct uit te trillen. En ik denk dat wij, hoe ouder wij worden, dat we heel goed, dat we juist heel erg geleerd hebben om die, om dan of in die pijn te blijven hangen of te verstarren om die pijn niet te hoeven voelen. Terwijl als je erbij blijft, waar we het al eerder over hadden, dan is het er even en dan gaat het dus weer voorbij.
Ja, en hoe eerder je dat leert, hoe minder je stolt in je lichaam als het ware.
Ja, precies. En de grap is, je zegt nu, hoe eerder dat je het leert, ja, hoe eerder je het dus weer afleert om het niet te doen. Omdat...
ja, nou eens.
Kijk, een kind heeft daar geen last van. Tenminste, Kai en Eva, die worden heel boos of die zijn heel verdrietig. En dan is het ook weer voorbij.
Ja, ja, en dan is de kunst om tegen hun te zeggen, je mag niet heel boos worden.
Ja, precies. Ja, om daar dus naast te gaan zitten in plaats van te zeggen van, ja, je moet je niet huilen of je moet je niet aanstellen. Dat is sowieso eigenlijk iets heel geks. Daar moest ik laatst aan over nadenken. We zijn gewend om tegen kinderen te zeggen dat ze niet aan moeten stellen. Maar volgens mij is het andersom. Dus kinderen die stellen zich in principe nooit aan. Die hebben of pijn of die zijn verdrietig of die zijn heel blij. Maar het zijn juist de volwassenen die dan gaan zeggen van, nee, ja, dat is dus iets niet of niet. Dus dat zijn degenen die zich aan het aanstellen zijn.
Ja, mooi. Ja, ja. Hey, en je noemt je kinderen ook je spirituele leermeesters.
Ja.
Dat ervaar je ook zo echt?
Ja, wel. Zonder dat dan heel heftig is of zo. Maar het zijn wel... Kai is inmiddels echt een spiegel. Iva is daar nog wat jong voor. Maar die spiegelt heel erg... Ja, daardoor leer ik heel veel over mezelf. Dus dat, daarin zijn het leermeesters. Dus door doen, door niet te doen. Maar ook... en ik geloof ook echt dat... dat nog iets is wat we als maatschappij moeten kunnen leren. Dat we kinderen niet zien als niet-volwassenen, maar dat we kinderen zien als gelijkwaardigen, waar we op bepaalde gebieden ook heel veel van kunnen leren. Dat is dus iets als in het moment zijn. Inderdaad, emoties durven voelen. En daar dan bij te blijven.
Ja, en ook uit te spreken.
Ja, zeker. Ja, ja, precies. Ja. Dat. Ja, grappig dat je, dat wilde ik net zeggen inderdaad. Dat hun emoties uit te spreken, maar ook heel erg te durven gaan staan voor wat ze graag willen. Want een kind vraagt op een hele natuurlijke wijze echt alles wat ze heel graag willen hebben. Terwijl wij als volwassenen proberen in allerlei rare omwegen te vragen wat we graag willen. Of verwachten dat we mensen weten wat we graag willen. Terwijl een kind die vraagt het gewoon. Ja, op een hele pure manier.
Wie vraagt, wordt overgeslagen.
Ja, dat zeggen we dan, ja. Ja. Dat is eigenlijk heel gek.
Ja, ja, is ook vreemd, ja.
Ja.
Ja, mooi. En je, die metafoor van een stemvork, kan je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, dat is... ik zie mensen eigenlijk als een soort stemvorken. Tenminste, zo begin ik het een beetje te begrijpen. En in de basis trilt zo'n stemvork eigenlijk in perfecte liefde of leegte of hoe je dat ook wil. Maar heel rustgevend of heel kalm in het ene. En als die onzuiver wordt doordat hij een pijn voelt of ergens in een bepaalde pijn gaat meetrillen, dan ja, als een stemvork, dan trilt dat er weer uit. Alleen wat wij inderdaad, waar we het net ook over hadden, wat we geleerd hebben, is om juist te proberen pijnen niet te voelen. Of juist in een bepaald gevoel te blijven hangen om iets anders weer, omdat je bang bent, omdat je iets anders weer gaat voelen. Maar dat het dus de truc is om te leren voelen en die stemvork altijd te laten trillen, zodat eventuele onzuiverheden er weer uitgetrild kunnen worden.
Ja. Mooi, ja, mooi, mooi. Ik vind het echt een hele mooie metafoor, want ik voel zelf ook ongeveer dat ik tril in mijn cellen.
Ja.
En het woord resoneren vind ik ook zo'n mooi woord, hè, want dingen resoneren bij me of niet. En dat is ook heel mooi. Hè, want, en het kan ook een purpose zijn, dat kan laat maar fijnstoffelijk zijn of grofstoffelijk. Maar dus daar, ja, ik vind het een hele mooie metafoor dat wij als stemvorken eigenlijk door het leven gaan.
Ja, en die stem, dus als je over straat loopt of als je thuis bent en... Ja, een geluid kan al zorgen dat er iets in jou aangeraakt wordt van vroeger. Waardoor je op die pijn of zo, als dat iets is waar je van schrikt of wat je herinnert aan iets ergs van vroeger, dat je dan daarin blijft hangen. Terwijl als je dan alleen dat als zodanig accepteert van, oh hey, ik hoor dat gebeurt in mij, laat ik daar eens even bij blijven, dan is het eigenlijk niks.
Ja, mooi. Doet me denken aan het soefisme, hè? De mystieke tak van de islam.
Ja.
Die ook zeggen van, we zijn allemaal noten, zeg maar, als onderdeel van een muziekstuk. En eigenlijk het enige wat je zelf kan doen, is je eigen noot zo zuiver mogelijk spelen.
Ja, ja, heel erg.
Dat is eigenlijk dit.
Ja, zegt, precies.
Hè? Ja, mooi. Prachtig. Hey, en ik hoorde je net even zeggen, doen, niet doen. Volgens mij bedoel je dan Wu Wei.
Ja, klopt.
Van de Tao Te Ching.
Ja.
Ja, ik weet dat jij je misschien nog steeds, maar in ieder geval ook echt tijd lang heel erg verdiept hebt in de Tao Te Ching.
Ja.
Kan je even uitleggen, wat is de Tao Te Ching?
Ja, dat is een boek met, ik denk, 81 versen of zo. Van, als onderdeel van het Taoïsme, of het is eigenlijk een van de grondboeken van het Taoïsme. Toegeschreven aan Lao Tse. Eigenlijk zijn het een soort levenregels. Het is geen religie. Maar de grap is, de dingen die daarin staan, die kan je gewoon nu meer dan 2000 jaar naar voren halen. En dat is nog steeds heel erg toepasselijk. Dus dat raakt me er heel erg in. En het is ook, daarin, bij eigenlijk alles is al eens gezegd. We vinden alleen steeds nieuwe vormen om het te zeggen. Maar het basisprincipe van het Taoïsme, wat ik zo mooi vind, is dat het eigenlijk in plaats van meer, 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 dus dat je jezelf meer regels toe gaat dichten, dat je juist naar minder moet gaan en eigenlijk alleen maar naar voelen moet teruggaan. Omdat dan valt alles op zijn plek. Dus dat trekt me er heel erg in aan.
En een van de, van de termen die daarin voorkomt is Wu Wei.
Ja.
Je zei het net al.
Doen door niet te doen.
Ja,
ja.
Ja, en hoe kan je dat nou meer over vertellen? Wat dat precies betekent?
Ja, dat we letterlijk vaak door minder te doen, dat je eigenlijk meer kunt doen dan juist heel veel meer doen. En dat is op zoveel facetten van mijn leven in ieder geval van toepassing. We hebben er al een paar dingen hebben al besproken. Dat is over je kan je leven soort van comfortabeler maken door maar meer en meer spullen te genereren. Maar de vraag is of het daarmee ook echt, of dat de weg is, of dat je juist niet naar minder, minder, minder spullen moet gaan, omdat je dan ook minder afhankelijkheden hebt en uiteindelijk veel meer ruimte creëert. We hebben het over Kai en Iva gehad. Daarvoor geldt ook van, je kan ze heel veel regels meegeven of continu bovenop ze zitten. Maar de vraag is, als je dat nou veel minder doet en maar eerst maar eens even gaat kijken wat er nou echt aan de hand is, of dan dat allemaal eigenlijk überhaupt nog wel nodig is. En dat bevalt eigenlijk heel erg goed. Jan Geurt schrijft ook, en die heeft een mooi boekje geschreven, Het Einde van de Opvoeding, van blijf eerst maar eens even kijken. En dat proberen Jit en ik heel erg te doen, van oké, wat gebeurt hier nou? En uiteindelijk is het, doet een kind eigenlijk nooit iets voor niets of zo. Ja, of juist alles voor niets. Maar er zit altijd... Ja, het is nooit om... eigenlijk nooit om iets stuk te maken of om iets tegen de regel, ja, een soort van regels te doen. Het zijn vaak mijn eigen blokkades die ervoor zorgen dat ik dat ik iets mij stress of levert, dan dat het iets is wat zij nou aan het doen zijn.
Ja, en door erbij te blijven kan je eigenlijk naar die diepere laag. Hè?
Ja, precies.
Ik vind dat zelf ook veel regels bij bedrijven bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook dat daar zou Huawei ook een
ja, zeker,
welkom,
ja.
Gast zijn.
Ja.
En wat ik wel zeker de laatste 2 jaar bij mijn eigen bedrijf merkte, is dat dan als mensen bij ons kwamen solliciteren en je voelde van oké, dit klopt wel, dat je dan eigenlijk ook daar een beetje bij mag blijven. En na een maand of 2 maanden of 3 maanden kom je erachter waarom iemand er echt is. Ja. Dat is heel mooi eigenlijk. In plaats van dat je van tevoren gaat denken, wat is nou... Ja, tuurlijk, je pitcht iets van dit is wat we zoeken. En je voelt van, dit klopt, past niet helemaal in het profiel, maar het klopt gewoon. En dan na een poosje ga je ontdekken van, oh, ik snap al waarom deze persoon hier is. Dus eigenlijk om een hele andere reden.
Ja.
Dus eigenlijk geldt het daar ook.
Ja, zeker. Ja.
En als je als je je gevoel daar heel erg volgt, dat dan het zelforganiserend vermogen van het universum als het ware zijn werk doet.
Ja. Ja, en het vraagt ook wel veel vertrouwen van beide kanten. Maar ook inderdaad dat er dus inderdaad een reden was waarom het zo goed klikt.
Dat is eigenlijk weer die stemvork. Je voelt gewoon het resoneert. Dus die trillingen kloppen of zo.
Ja.
Ja. Mooi.
Ja.
Goed zeg. Hey, nog even in jouw vrouw Jitta, die onderneemt, hè?
Ja, klopt. En die is, dat... die is bezig om de wereld te ontluieren.
Ja, want ik begreep dat... Ik sprak je vrouw even hier van tevoren nog even. En dat een enorme afvalberg met zich meebrengt.
Ja, dat klopt. Ja, dat wisten wij... Toen we ermee begonnen, of wisten wij, maar toen zij ermee begon, toen was Kai net geboren, toen is ze daar echt in gedoken. Toen Jit was ervan overtuigd dat ze graag wasbare luiers wilde gebruiken voor Kai. Ik was daar, ja, toen zat ik ook nog in zoiets van, ja, dat gaan we dus echt niet doen, want dat is veel te veel gehessel. Maar ze heeft me ervan overtuigd en ik ben nu groot fan. En toen ze daar indook, toen met wat voor zuis ze daarmee op terugkwam. Dat was echt, ja, het is 8% van onze afvalberg. En als je als gezin een kind krijgt, dan ga je in 1 keer 2 keer zoveel afval produceren. Puur en alleen doordat je zoveel luiers weggooit. Als je dus wegwerpluiers gebruikt. Dus ja, het is zo'n logische stap eigenlijk. En ook dat is... Ja, het is haast de elektrische auto van in de verbrandingsmotoren. Dat, weet je, het bestond ooit al. En dit heeft ook... ik ben er denk ik ook nog in wegwerp of met die katoenen lappen opgegroeid. Maar het heeft daarna 40 jaar ontwikkeling meegemaakt. Dus het werkt eigenlijk net zo makkelijk als wegwerp. Maar het is zoveel logischer.
Hey, oh ja, maar nog heel even, want... Dus vroeger reden we ook in elektrische auto's.
Dat is al. Toen auto's ooit ontwikkeld werden, toen was eigenlijk het merendeel was elektrisch. En het is alleen volgens mij was, ik denk dat het zal Ford geweest zijn, die heeft bedacht dat hij in zijn model een verbrandingsmotor wilde. En dat model zo aangeslagen dat daardoor iedereen verbrandingsmotoren ging gebruiken.
Ja, precies. Dus de cirkel is rond. En eigenlijk met die luiers is nu de cirkel ook weer rond.
Ja, hopelijk, ja.
Ja, hopelijk.
Moet nog wel veel gebeuren. Ja, maar ja, ja. Het is veelbelovend en het groeit heel hard. En ze is nu met een nog groter concept bezig. Wat niet alleen naar luiers kijkt, maar ook naar eerder zindelijk. Dat is ook iets wat we in de loop der jaren steeds meer vooruit zijn gaan schuiven. Om verschillende redenen. Ja, dus als je dat op die manier aanpakt... En ja, wat veel mensen ook niet weten is dat elke keer als je een wegwerpluier om de billen van je baby knoopt, dat ja, daar zit gewoon oliekorrels zitten daarin. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk heel gek dat we dat maar gewoon doen elke dag weer.
Ja, een groot stuk bewustwording. Hè? We moeten er komt aan hoe kijken.
Ja.
Maar zo te horen is jouw vrouw ook iemand die zeg maar leidt met een leeg hoofd.
En ja, zeker.
Die ook
ja.
Haar gevoel volgt en denkt van hey, dit kan beter, dit kan anders. En vanuit die energie gaan we er tegenaan, zeg maar.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, en uiteindelijk was zij ook wel een van de grootste inspiraties voor mij om ook weer diep in te stappen. En van hey, we moeten hier ook wel echt iets mee gaan doen.
Ja. Ja, dus jouw vrouw die omarmt ook jouw sabbatical, open-ended sabbatical.
Ja, zeker. Ja. Die was een groot voorstander van om even wat een tijdje wat rustiger te worden. Ja, het is ook wel leuk dat het nu dat zij daar, ja, dat ik nu me wat meer thuis begeef en dat zij daardoor wat meer ruimte krijgt.
Ja. Ja, dat je meer, noem je jezelf dan huisvader? Of hoe noem je jezelf?
Ja, dat is ik. Dat is of een open-ended sabbatical, of het is huisvader die af en toe een opdracht aanneemt of een cursus doet of zoiets. Dus ligt er een beetje aan in welk gezelschap.
Ja, precies. Hey, ja, we zitten er eigenlijk alweer weer op, Jan.
Ja, gaat snel, hè? Heel snel.
Ja, ja. Nou, heel veel dank voor jouw gastvrijheid en voor jouw mooie woorden. Mooi is dat als je elkaar spreekt, dat je dan toch weer denkt, oh ja, gaaf, dat, ja, hè, dat je weer allerlei dingen oppikt als het ware.
Ja, precies.
Heerlijk, heerlijk. Dan kan het lege hoofd weer gevuld worden met de goede dingen, zeg maar.
Ja, precies. Ja, ik vond het ook heel leuk en ook weer mooi om te zien dat het uiteindelijk toch wel weer een kant op meandert. En,
We zijn het gesprek echt met een leeg hoofd ingegaan.
Ja,
hè?
Precies.
Ja, ja. Nou, dank jongen en we keep in touch.
Yes, hartelijk bedankt.
Ja, lieve mensen, dat was hem weer. Een mooie aflevering van Leiden met een leeg hoofd. Deze keer met Jan Rodenburg. Mooi inderdaad wat hij zegt, dat wijsheid, dat duizenden jaren oud is, telkens terugkomt in andere verschijningsvormen. En het woe-wai, dat spreekt me ook enorm aan. Dus doen door niet te doen, dat past ook mooi in deze podcastreeks. Eigenlijk boelde iets mij in mijn eerste aflevering, zei het ook al op een andere manier, stop interfering. Dat daar ook heel veel, zowel voor het menselijk vlak, maar ook op het natuurvlak, veel winst te halen is. Nou, dit was hem dus. En heeft je geïnspireerd, vond je het leuk? Luister ook naar de andere podcasts. Ik spreek mensen die hun diepere gevoel durven te volgen en dat weten om te zetten in daden. Pioniers die mij inspireren. En nog steeds in Mallorca, nog steeds zonnig. Is hier lekker. We hebben nu ons definitieve huis voor de komende half jaar, dus dat is ook fijn. Vanaf hier kijken hoe het leven zich gaat verder gaat ontvouwen. Hey, tot de volgende. Ciao.